Ja, en dan heb ik nu in de podcast Nausicaa maar B. Daar hadden we gisteren een podcast opgenomen, Nausicaa en ik. En Joop drukte een verkeerd knopje in. En ja, toen was die podcastopname opeens weg, footsie. En ik kon hem nergens meer terugvinden. Ja, en ik ben nou niet zo'n computerspecialist die dan precies weet waar je moet zoeken. Dus hebben we beloofd, hebben we afgesproken, we maken nu een nieuwe podcast, maar eigenlijk dezelfde, min of meer dezelfde onderwerpen. Dag Nausicaa.
Ja,
het was een lange introductie, maar dan weet de wereld meteen wat er gisteren fout ging.
Ja, ja.
Hè? Goed.
Nou, wij hebben gewoon het voordeel dat er gewoon echt nog een dag overheen gegaan is na de aanval van Iran. En dat ze weer hebben gezien wat voor narratief sommige media daarop plakken. En hoe ze gewoon van Iran een slachtoffer willen maken. En de Ayatollahs volledig min of meer disculperen. Het is gewoon echt... kijk, gisteren heb ik in de Volkskrant mij verbaasd over het feit dat dit eigenlijk helemaal niet groot nieuws was op de Nederlandse televisie en bij de nieuwszenders. En het gebeurde in de nacht. En dan kijkt dus iedereen gaat gaan kijken naar CNN en andere zenders. En Nederland die heeft wel 's nachts inderdaad om 3 uur en dan een uitzending gebracht. Of 2 uur, 2:30 en dan nog een herhaalde uitzending. Maar daarna is het afgelopen. Dat waren heel korte uitzendingen waarin gewoon echt heel sumier werd verteld wat er gebeurde. En waarin Marten Kruijf goed commentaar gaf op mogelijke escalatie. Maar daarna, de volgende journaal was pas om 12:00 en op Nederland 1 pas om 6:00 middags. En dat is typerend voor de enorme afstand die Hilversum neemt van wat Israël overkomt.
Ja.
En,
nou, ik wil daaraan toevoegen. Ik wil daaraan toevoegen.
Niet mensen, niet het Nederlandse, niet de inwoners van Nederland. Die zijn er gewoon heel betrokken op alle manieren.
Absoluut. Absoluut. Maar ik zou er even aan toe willen voegen. Ik kreeg de afgelopen uren allerlei berichten en appjes binnen van mensen die zeiden: Joop, snap jij er nog wat van? Sander van Horen heeft op het Jeugdjournaal gezegd dat het allemaal maar gein was wat Iran deed. Je moet het niet serieus nemen. Ik begrijp het niet meer.
Ja, dat is dus wel echt heel erg kwalijk. Want prent je kinderen in dat Iran een grappenmaker is. Een regime van koddige oude mannetjes met rare kleertjes die pranks uithalen. Maar als Israël terugslaat, dan is dat gewoon genocide. Dan is dat gewoon echt vernietiging van het Iraanse volk. Dan is dat een oorlogsmisdaad. Dat is de consequentie ervan. Iran heeft een grap gemaakt. En door dit te downplayen, de actie van Iran te downplayen en te minimaliseren en te bagatelliseren, kan straks een reactie van Israël als buitenproportioneel worden gebracht en bewust vernietigend en genocidaal.
Nou, ja.
Maar dus deze frame van het was maar een grap voor Iran, dat is nu dus niet alleen maar bij Sander van Hoorn. En het is heel kwalijk dat hij dat tegen kinderen zegt, in plaats van uit te leggen wat voor regime dat is en wat er met kinderen in Iran gebeurt en wat er met tieners in Iran gebeurt en dat ze opgehangen en vermoord worden, dat de jeugd uitgemoord wordt in het land. Het is, ik heb daar gewoon geen woorden voor. Dat je gewoon zo'n misdadig regime dan ineens gaat bagatelliseren.
Ja. Maar ik begrijp niet waarom, hoe dit mogelijk is, hoor, trouwens.
Nou, dat is mogelijk omdat Israël altijd de boeman moet zijn. Dus iedereen die erger is, die veel ergere dingen doet dan militaire dingen doet dan Israël, die worden dan geminimaliseerd, zodat elke beweging van Israël buitenproportioneel gewelddadig en illegaal lijkt. En als je vervuld bent van het narratief van Israël is de boeman en Israël doet het altijd fout. En Israël is altijd de eerste die alles begint en start en wordt nooit geprovoceerd, maar roept ellende over zich af en de anderen gewoon komen met een paar speldenprikjes. Ja, als dit je frame bent, dan kom je met dit soort verhalen en dan kan het ook gebeuren. dat bij de NOS hadden we gisteren een commentaar van Nasra Habiballah. En dat is ook een vrouw die gewoon echt zelden naar buiten gaat. Nou, is echt zeker geen oorlogscorrespondent. En vanuit een studio met een microfoon tegen haar neus met een heel strak gezicht. Er zit gewoon niet emotie. Want ik hoef helemaal geen emotie te zien bij een correspondent. Maar daar zit ook helemaal geen mimiek meer bij. Hè? Het is gewoon niet eens een frasering. Niet eens het gevoel dat iemand gewoon dingen benadrukt en met verstand van zaken praat. Nee, het is gewoon een soort automatische piloot autocue lezen. En die vatten dit samen, dit conflict samen als... Nou, ze hopen dat Israël niet tot escalatie leidt. Want ja, voor Iran heeft voldoende gedaan. Iran zegt eigenlijk, dit is eigenlijk oké voor ons. Oké voor ons.
Ja, ja.
Dat is de formulering van een NOS-correspondent. En dan moet je weten dat er hier op de sociale media een hele discussie ontstaan is over het gebrek aan informatie dat de NOS geeft. Want wat is er gebeurd deze hele nacht van aanval? Heeft geen stijl een live blog gehouden. En met, ja, hoeveel man zitten daar op zo'n avond? 3?
Minder.
4?
Minder, want ze hebben totaal
minder,
maar 2, ze hebben totaal maar 5 man.
Thuis in zijn eentje.
Ja, ze hebben maar 5 mensen.
Van uur tot uur gedocumenteerd, nog meer dan dat. Terwijl de NOS dus gewoon echt, ja, bijna niks deed. En toen heeft Arjen Noorlander, dat is lid van de Haagse redactie, de Haagse commentator en voormalige correspondent in Brussel. En het is een buitengewoon verwaande, ijdele man die altijd heel agressief overkomt op Twitter. En als mensen gewoon kritiek hebben of zo, is echt altijd gewoon... Het is nooit zo die denken van, misschien heb je gelijk, of misschien moet ik iets toegeven, of wat heb je gemist. Of, het is altijd defensief agressief. En die heeft gisteren gezegd, heeft een beschamende tweet, bericht geplaatst. En gezegd dat, ja, maar ik, de man van CNN, de journalist Wolf, zijn achternaam ontgaat me nu, die verdient ook 5 miljoen per jaar. En ik verdien maar... 35 keer minder dan dat. En ja, met dat geld kun je natuurlijk wel het nieuws. Wij hebben niet de resources die CNN heeft om het nieuws op die manier bij te benen. En dat kan niet van ons gevraagd worden. En dan denk ik van, dus wat zie ik, wat lees ik hier? Ik lees hier dat een journalist van de NOS, van de publieke omroep, betaald door mijn belastinggeld. De belastingbetaler verwijt dat hij niet genoeg miljoenen krijgt om nieuws te brengen. Om CNN bij te benen. Maar niemand verwacht van hem dat hij CNN bij bent.
Nee, natuurlijk niet.
Maar we verwachten dat de NOS vertelt wat er in het Midden-Oosten gebeurt, zoals geen stijl dat heeft kunnen doen.
Ja.
Dat ze mensen wakker maken. Dat ze hun palietvrienden op de redactie wakker maken.
Ja.
En dat ze terugkomen naar de redactie. En dat ze gewoon dat ze de stoel neerzetten met een microfoon, met een camera. Een aantal mensen bellen die naar de studio kunnen komen en anders mensen thuis bellen. Dus er zijn deskundigen, er zijn kamerleden, misschien was de premier ook ergens te vinden. Er zijn mensen in Israël die willen vertellen. Je kunt natuurlijk ook inzoomen bij de Palestijnse gemeenschap in Haarlem, in Nederland, wat die allemaal willen en daarvan vinden. Of zijn ze misschien te bang om dat te laten zien? Te scheiterig? Waarschijnlijk wel. Maar er is nieuws te maken over zo'n begin van een... Dit is zeker een begin van een escalatie. Niemand wil het, maar het is een begin van een escalatie. En met militaire strategen kun je ook in zo'n nacht praten. Wat zal de volgende stap zijn? Hoe kan Israël zich inhouden? Kan Israël zich überhaupt nog inhouden? Nou ja, goed. Dat is dus niet gebeurd. Maar we krijgen dan... we krijgen dan wel zo'n reprimande van deze Flerk.
Ja.
Journalisten Flerk.
Ja.
En vandaag ging hij door dat hij zo trots is op zijn correspondenten in het Midden-Oosten, die fantastisch werk doen. Nou ja, als die correspondenten in het Midden-Oosten niet verder komen dan de samenvatting Iran vindt het oké zo, dan denk ik misschien moet hij vervangen worden. Daisy Moore is een andere correspondent van de NOS, die is heel goed. Daar zit tenminste inhoud in. Daar zie je dat ze denkt en werk doet. Dat is geen persbericht ervoor lezen. Maar dat is niet alles. Dus we hebben dus het journaal waarin de kaarten geschud zijn. Iran heeft een beetje gekieteld. En nu vinden ze het eigenlijk allemaal prima. En voor hun hoeft het verder helemaal niks te gebeuren. Niks over de connecties met Hezbollah. Niks over de wapentoevoer. Niks over de plannen om Israël te vernietigen. Niks, niks, niks over de constante aankondigingen dat ze Israël willen wegvagen. En het Westen daarna. Niets in dit journaal. Ze laten gewoon echt zo'n correspondent wegkomen met het is oké.
Okay. Ja.
Later was het Nieuwsuur en daar hebben wij een optreden gezien van Erwin van Veen. En dat is de Midden-Oosten-deskundige van Klingendaal. En het is alsof ze het uitzoeken, maar ook alsof iemand die gewoon echt totaal bewegingsloos met angstogen in de camera kijkt. En een krimpend mondje. En die zegt letterlijk, wat is er gebeurd vannacht? Iran heeft een symbolisch bericht, ik citeer, een symbolisch bericht gestuurd aan de wereld. En dat is weer een citaat, georganiseerd als een licht- en geluidsshow.
Ik moet licht toch even lachen.
Voor binnenlandse consumptie in Iran, ook een citaat.
Ja.
En dan vraag je als kijker, maar wacht eens even, 200 projectielen, bommen, ballistic missiles, kruiskoppen en drones, dat had kunnen leiden tot 10.000 doden. Nou, niet volgens Erwin van Veen, want ze hebben op tijd gewaarschuwd, zodat er alle mogelijke maatregelen getroffen konden worden. Dus ze wisten dat er niemand zou doodgaan. Ik weet je, daar zakt je broek van af. Het is echt...
Ja. Het is een absurd voor woorden. Het is echt een absurd voor woorden. Echt.
Ja, en waarom hebben ze het gedaan? Waarom haalde Iran deze grap uit? Hè? Nou, volgens deze Edwin van Veen, en ik citeer hem weer, om aan de wereld te laten zien dat het bombarderen van het consulaat van Damascus in Israël, waarmee het allemaal begon, niet ongestraft blijft. Waarmee het allemaal begon. Het hele conflict tussen Iran en Israël begon met het bombarderen van het consulaat in Damascus. Waarvan volgens mij heeft Israël niet eens erkend dat het hun bombardement is geweest. Ofwel, moet je me corrigeren of het verkeerd is?
Nee, Israël heeft nog steeds niet gezegd dat zij het hebben gedaan. Nee, nee.
Dus voor deze Erwin van Veen is het conflict tussen Iran en Israël begonnen met een bombardement van het Iraans consulaat in Damascus dat hij aan Israël toeschrijft.
Ja, maar het was geen consulaat, hè? Dit gebouw. Het was een gebouw naast de ambassade, wat gebruikt werd door de Iraanse Republikeinse Garde. Dus het was gewoon een gebouw. Het was geen consulair of ambassadegebouw. Het was gewoon een gebouw.
Ja, maar wat het ook was, weet je ook wat het ook was? Dit was niet het begin van het conflict tussen Iran en Israël.
Nee, dat is er al jaren.
Ik bedoel...
Ja.
Maar er zijn mensen die dat niet weten. En die luisteren naar zo'n vent die daar met een serieus gezicht dat allemaal vertelt. Zonder dat de journalisten van Nieuwsuur daar ingrijpt bij al deze onzin. En nou, moet je weten, Marielle Terbeke is helemaal niet van slechte wil. En doorgaans is hij dus een hele goede, kritische journaliste die doorvraagt. Maar dit gaat haar ook de pet te boven. Of ze heeft te veel ontzag voor zo iemand. Die denkt van, maar ze durft gewoon daarna niet meer de vragen te stellen die op iedereen's lippen te lezen zijn.
Ja, precies. Precies.
Je moet ook je gezond verstand gebruiken. Je volgt het nieuws. Dan weet je toch dat er gewoon echt al jaren dreiging vanuit Iran komt.
Ja.
Dan ga je toch tegen deze man zeggen van, daar begon het toch niet mee. U gaat toch wel heel kort door de bocht hiermee. Maar goed, dit is ook als het niet met kwaaie wil gebeurt en grenst het aan desinformatie die dan weer aan antisemitische propaganda grenst.
Maar is bijvoorbeeld in Nederland de foto in de media gekomen waarop meneer Ghanei in Doha met een van zijn vrouwen glimlachend praat over de dood van drie zonen?
Ik heb het op de sociale media gezien, maar volgens mij is dat niet via kranten of via de televisie tot ons gekomen.
Hier wel.
En dat is gewoon, dat is, nou ja, jammer. Maar het is zo typerend voor wat daar gaande is. Hè? Want ik vind het huiveringwekkend om zoiets te zien. Je ziet twee ouders, die hebben 3 kinderen verloren in deze oorlog.
En 3 kleinkinderen.
En die zijn blij. Die zijn blij. En ik heb wel eens moeders van martelaars gezien in Palestina. Maar die huilden ook. Die waren, ja, die vonden mijn zoon de martelaar. Maar die waren ook aan het huilen. Daar zat toch dat menselijke bij. Ik denk niet dat ze van geluk huilden.
Ja.
Ze troosten zich met de gedachte dat hij nog martelaar geworden was. Maar deze mensen, Hanieh en zijn vrouw, multimiljardairs die geld gestolen hebben van het Palestijnse volk. Ze krijgen al jaren geld van de Verenigde Naties. En dat stoppen ze, sluizen ze allemaal of naar wapens of naar Qatar, waar ze in weelde leven. Deze lafaards in exil eigenlijk. Die zijn blij dat hun kinderen overleden zijn.
Ja.
Dit is ziek, het is gestoord, het is onmenselijk. En het typeert eigenlijk ook de horror waarmee Israël en de Palestijnen te maken hebben.
Ja, met gekken is.
Dat wil de wereld niet begrijpen. De wereld ziet Hamas als een partner, als een dialoogpartner, ja. als een politieke partner, mogelijk in een balance of power met Israël. Maar als deze mensen blij zijn dat hun kinderen in de oorlog gesneuveld zijn, dan begrijp je ook waarom ze hun eigen bevolking als schild inzetten. Die zijn elke keer als een dode baby van onder gebombardeerde gebouwen gehaald wordt, zijn deze mensen blij, want dan scoren ze weer goed bij de internationale gemeenschap.
Ja, ja, precies.
Dat is van een ongekende ranzigheid en ja, dehumanisering van de Palestijnen zelf. En ik begrijp dus niet dat gewoon echt hier niet, als ze dan gezien wordt, dat het niet betrokken wordt bij de analyse. Deze wil niet tot zelfopoffering, waar zij zitten in Qatar, maar tot het uitmoorden van je eigen volk.
Tja, het is niet te geloven.
Met wie moet je nog een vrij Palestina bevolken?
Ja, precies.
Als je eigen jeugd en kinderen uitmoordt. En dat is hetzelfde bij Iran. Hè? Iran moordt de kinderen uit. Het heeft de studenten die geprotesteerd hebben, de jonge vrouwen die hun sluiers afwerpen. De jonge mannen die gedichten hebben geschreven of gezongen hebben, of een verzet hebben gepleegd met een video, die worden gemarteld, opgepakt, gemarteld of ophangen in publieke arrestaties. Tieners. En wij hebben hier gewoon op televisie mensen die dat bagatelliseren en op straat mensen die het antisemitisme verspreiden en die het spel van Hamas spelen en die niet opgepakt worden door de politie.
Nee. Maar vraag.
Hoe moet je zo leven met deze desinformatie en met mensen die barbaren steunen?
Maar dan heb
dit
ik...
is het lot van niet alleen maar van Joden in Nederland, maar van alle Nederlanders die gewoon echt nog een warm hart voor de wereld en voor de medemensen
hebben. Ja. En heb ik een andere vraag aan je. Hoe is het nieuws dan gebracht over het feit dat de dader die Rabijn Heinz neergeslagen had, niet vervolgd gaat worden? Omdat er zogenaamd geen bewijs is.
Ja, nou, dat is sec gebracht met de berichtgeving. Met volgens mij volledige berichtgeving over het besluit van het ministerie van het Openbaar Ministerie. En ik heb het overal gezien. Hè? En Parool en Volkskrant en Telegraaf en allemaal regionale kranten. Dus het is allemaal groot gecoverd. Maar tot mijn verbazing heeft het Openbaar Ministerie een heel ander verhaal over het incident dan de rabbijn en de mensen die tijdens de belaging in de Aldi aanwezig waren. En het verhaal dat eerst naar buiten kwam is dat hij dus een klap zou hebben gekregen, of dat die man hem aanviel. Dat 2 omstanders, dat waren 2 Marokkaanse vrouwen, ertussen sprongen, dat hij eruit is gewerkt. Die man is uiteindelijk de winkel uitgewerkt, maar de rabbijn die probeerde te filmen wat er gebeurde. En vervolgens is de rabbijn berispt door de bedrijfsleider van de winkel. En die kreeg te horen dat hij daar niet meer welkom was. Nou ja, goed, het was... En bovendien is daar hard geschreeuwd, wat doe je hier als Jood? Hij was herkenbaar als Jood.
Ja.
Dus hij is aangevallen als Jood, niet als toevallige winkelier.
Met precies.
De belager niet aanstond. En het Openbaar Ministerie heeft geen enkel bewijs kunnen vinden voor de mededeling, voor de antisemitische aanleiding voor de actie. En ook geen bewijs kunnen vinden voor een handgemeen en voor agressie. Nou, ze hebben de beelden bekeken van de bewakingscamera's, maar ze geven toe dat dat niet het volledige incident erop opgenomen was. En ze hebben wat mensen gesproken die geconstateerd hebben dat ze niet gehoord hebben wat er gezegd is. Ik denk... kijk, als je aanneemt dat... het Openbaar Ministerie heeft bewijs nodig natuurlijk om iemand te vervolgen. Als dit is wat ze gevonden hebben, dan is dit wat ze gevonden hebben. Maar als, wat je hieruit kunt impliceren, is dat... mensen gaan denken dat deze rabbijn dingen verzonnen heeft. En ik vind dat heel raar. Ik vind het ook heel raar dat die mensen die betrokken waren, die op de hulp schieten, niet konden bevestigen wat er gebeurde en niet gehoord zijn door het Openbaar Ministerie. En ik vind het heel erg raar dat in een winkel iemand niet gehoord heeft dat er gezegd heeft, wat doe je hier als Jood? Aan de andere kant, ja, als er muziek is in een winkel of veel mensen praten door elkaar, je let niet wat alles... wat mensen tegen elkaar opzeggen, maar de consequentie is dat het gezegd mag worden, dat de rabbijn niet geloofd wordt op zijn woord door het OM, en dat hij vrijuit gaat. Met als je stiekem een Jood, als je nare dingen tegen een Jood fluistert, dat niemand het hoort en kan getuigen, als je gewoon een beetje gaat porren en een beetje stompen gaat geven en zijn hoed van zijn hoofd gooit, en dan oh pardon zegt of zo, dan is er niks aan de hand. Maar je hebt wel strafbare feiten gepleegd, want het is discriminatie. Deze belager heeft een rabbijn gekozen om te treiteren en niet iemand anders. Het blijft een strafbaar feit.
Ja.
Dus het is ontzettend onbevredigend dat het OM niet meer zijn best gedaan heeft om bewijs te verzamelen. En dat gewoon ook geen waarschuwing geeft. Ook de morele verwerpelijkheid niet benadrukt. Dat betekent dat mensen die Joden willen pesten en molesteren, denken van nou ja, dat kan wel, want ze gaan ons toch niet vervolgen.
Ja, want in de media, ook totaal geen verontwaardiging. Ik bedoel, men gaat niet daarover tekeer. Het wordt gewoon voor een feit aangenomen en punt, dat is het dan.
Ja, in de sociale media wel.
In sociale media wel,
Geert-Jan Zegers en Rolly Nassau.
Heleboel.
En andere mensen.
Ja,
en
absoluut.
Sidi en NIV. Dat zijn de gebruikelijke mensen en instanties die de vinger aan de pols houden natuurlijk.
Nou ja, ik heb daar ook gezegd in de sociale media. Het mag, je mag Joden tegen de vlakte slaan, want vervolgd word je niet. Klaar.
Nee. Nee. En dat weet je, en eigenlijk moet het ons niet verbazen, want we hebben gewoon echt. We hebben meer incidenten van. Dit was één man, maar als er bijvoorbeeld een groep is die dingen doet met mensen, dan is dat niet te bewijzen. We hebben gewoon echt die jongen die in Spanje vermoord is door een bende schoppende, verwende jongens bij een discotheek. En die zijn vrijuit gegaan of met minieme straffen, maar het was niet. Het was niet te bewijzen dat iemand van die mensen hem vermoord heeft terwijl hij doodgeschopt is.
Ja.
En zo gebeurt het vaker. Dat er gewoon, als er een groep is, is er gebrek aan bewijs en is er niet aan te wijzen. En daar moet eigenlijk ook in de wetgeving iets aan veranderen. Dit soort vrijbrieven, net zoals het feit dat gewoon echt niemand opgepakt wordt als die antisemitische dingen op straat roept. Die leiden ertoe dat degenen die zich bewogen voelen om Joden te pesten en aan te vallen en te beschimpen en openlijk te discrimineren, dat ook zullen doen.
Ja.
En er is een ander nieuwsfeit, zag ik vanochtend, dat was gebracht door RTL over een jongen op een school. De stad wordt niet genoemd, een Joodse jongen op een openbare school. En die wordt dus gewoon echt al alle, nou, sinds 7 oktober gewoon echt niet met rust gelaten. En onlangs is er gewoon een hakenkruis op zijn tafel gekliefd. Of getekend. Nou ja, in ieder geval was het iets dat niet zomaar weggehaald kon worden. En ja, toen zei de lerares in de klas waar het gebeurde van ja, dat dit moet je gewoon, ja, dat ga ik aan het eind van de dag regelen. Ik ga er iets aan doen. Maar ja, vervolgens is er iets op geplakt en heeft de jongen toch op zijn boeken op het hakenkruis moeten leggen. Ja, nog erger is dat hij dus gewoon vertelt hoe zijn vrienden met hem omgaan. Niet vrienden. Ik hoop dat hij dan nog een paar vrienden heeft die hem goed behandelen. Maar heel veel mensen met wie hij gewoon normaal praat en normaal contact had, gaan zich dus op het moment dat er een klein conflictje ontstaat of een woordenwisseling of dat ze het over iets niet eens zijn, dan beginnen ze over dat hij Jood is en dat hij kindermoordenaar is en dat hij genocidepleger is en dat hij, dat wordt hem constant onder de neus gevreven. En een foute, vuile Jood. De ouders hebben protest aangetekend en
maar er wordt niks tegen gedaan.
Ik ben in gesprek geweest met de schoolleiding. En wat hebben ze daar verzonnen? Je gelooft het niet. En dat gaat altijd zo. Ze hebben gezegd, ja, wij gaan de jongens die dat gedaan hebben niet, of de jongeren, we gaan die niet van school sturen. Want ze moeten een leerproces ingaan. Hè? Dus ze bekommeren zich niet om deze jongen die al wekenlang antisemitische drek over zich heen krijgt. Van mensen met wie hij elke dag in de klas zit en die daarmee doorgaan, want ze zijn doorgegaan. Ook nadat de schoolleiding zogenaamd ingreep. Nee, ze bekommeren zich om de jonge antisemieten. Dat zijn de slachtoffers, daar kunnen ze iets mee. Daar kunnen ze natuurlijk hun glorie halen. Wij als school doen iets tegen antisemitisme, want ze moeten naar een museum en ze moeten een opdracht maken.
Ja, ja.
Ze moeten zich inlezen over antisemitisme. En, ja, ja. Oh, wat is het toch allemaal. Maar ondertussen, terwijl ze dat allemaal doen en niet geschorst of gestraft worden, want dat vinden ze te erg, de schoolleiding wat te fors. Ondertussen, terwijl ze hun opdrachten maken over antisemitisme, bespugen ze nog steeds deze jongen. Of bevuilen ze met hun opmerkingen. Het gaat door.
Ja, ja. En dat is de reden dat heel veel ouders hun kinderen van openbare scholen hebben gehaald. En als ze de mogelijkheid hadden, zitten die nu dus op de Joodse school in Amsterdam. Dat is de enige.
Maar hoeveel Joodse scholen zijn er?
Ja, je hebt er één in Amsterdam. Dat is het enige. En dus ik weet van.
Nee, dus
ik,
wat doen al die mensen in Groningen en in Limburg?
Precies. Ja, maar ik weet kinderen die een uur moeten reizen voordat ze op school zijn.
Ja.
En dan weer een uur naar huis. En dat gaat allemaal van je leertijd af die je thuis met huiswerk
langer,
doet.
Ja,
ja, precies.
Ja, ja.
En dan had jij ook.
En dat doen ze dus niet zoals andere kinderen. Want er zijn natuurlijk ook kinderen die bijvoorbeeld op de eilanden wonen. En die gaan gewoon naar het gymnasium in Alkmaar. Die moeten ook om 6 uur 's ochtends de boot nemen. En daarna gaan ze fietsen. En
precies.
Ik vond het heel grote bewondering voor dit soort kinderen. Die dan zo doorzetten voor een goede opleiding. Maar die doen het omdat er gewoon de infrastructuur niet anders is. Zowel die van het onderwijs als die van de wegen. Maar het is gewoon ver weg.
Ja.
Maar deze jongeren doen dat, moeten ver reizen om veilig te zijn.
Precies.
Dat is toch idioot?
Ja.
Ze moeten ver reizen omdat de schoolgemeenschappen, waar ze anders les krijgen, en de schoolleiding en hun mentoren niet zorgen voor veiligheid en voor bestraffing van racisme op die scholen.
Nee, ze hebben geen andere keus, die ouders. Dat is het probleem.
Ze hebben geen andere keus. Nee. En de volgende keus is dat je naar Israël emigreert.
Ja, absoluut. Ja.
Want wat er nu op school gebeurt, gebeurt er ook op kantoren, op de universiteiten.
Ja.
Ik hoor ook verhalen van universiteiten. En soms, weet je, soms zijn de opmerkingen alleen maar halfslachtig of onderhuids. Maar ze wegen zwaar.
Ja.
En van mensen die niks met Israël te maken hebben. Echt, nooit over Israël hebben uitgelaten.
Nee, maar ik weet van Joodse studenten, Nederlands-Joodse studenten, maar ook Israëlische Joodse studenten die in Nederland studeren, hoe ze buitengesloten worden op universiteiten. Gewoon omdat ze Joods zijn. Dus,
en dat is op persoonlijke vlakken. Leraar en hoogleraar organiseren ook acties tegen Israël en pro-Palestijnse dingen en vinden de zogenaamde dialoog, maar het is helemaal geen dialoog, het is Jodenbest.
Nou, ik zag een artikel vanmorgen hier in de Times of Israel, ik heb het ook online staan, waarin een weg in Utrecht, een belangrijke weg schijnt het, vanmorgen vroeg werd geblokkeerd door Palestina-demonstranten. En waarop een van de automobilisten uit zijn auto stapt en vraagt aan die agenten die daar aanwezig zijn, van ik heb een belangrijke meeting, kunnen jullie hier een eind aan maken? Nee, we maken hier geen eind aan, pas als het gewelddadig wordt of als wij denken van nu is het genoeg.
Ja, dus wegblokkade voor Palestina mag wel. Wegblokkade voor Zwarte Piet mag niet.
Nee. Nee, en mensen die te laat komen op hun werk of voor een belangrijke meeting, dat is helemaal niet belangrijk.
De maatschappelijke gevolgen, maar de gevolgen voor het verkeer, als er een ambulance daar was langsgekomen, wat dan?
Ja. Ja, dit kan je dan afvragen, wat dan?
Had je dan van zo'n verwende politieagent te horen gekregen dat je maar om moet rijden als ambulance?
Ik weet het niet.
Hopelijk niet, maar je weet niet meer. Weet je,
het werd hier groot gebracht.
Er is een foto opgedoken van Nederlandse politieagenten in uniform die aan de iftar van de Marokkaanse ambassade meedoen.
Ja.
Weet je, en dan denk ik, nou, ik kan wel begrijpen dat je naar die iftar gaat, want als je dubbele nationaliteit hebt, word je uitgenodigd door de ambassade en dan ga je naartoe.
Ja.
Ook zelfs als je geen dubbele nationaliteit hebt. Ik ken heel veel mensen die allang geen Roemeen meer zijn, maar die gaan naar feesten van de Roemeense ambassade. Maar je gaat niet met je politieuniform daartoe.
Nee.
Als je Marokkaans-Nederlandse politieagent bent, dan ga je de straat op met je uniform die gewoon gelieerd is aan het werk dat je doet voor het algemeen belang en voor de hele samenleving. En dan ga je naar huis en dan doe je een feestjurk of feestpak aan. En ga je daarna als privépersoon, als je wil, naar de iftar van de ambassade.
Juist.
Maar niet als Nederlandse politie. Want de Marokkaanse ambassade heeft niks te zeggen en niks te poseren met Nederlandse agenten voor privéfeesten.
Nee.
Dat niemand dat in Nederland begrijpt, natuurlijk begrijpen ze het niet. Want over 2 jaar staan ze daar allemaal met politiehoofddoek aan tafel bij de ambassadeur.
Ja. Ja.
Dit is de samenleving zoals die verworven is. Femke Halsema heeft afgelopen weekend een bericht gestuurd dat ze een actie steunt van een stichting. En dat is een bekende stichting, iets Minas heet het, een bekende vanuit Pakistan. Voor welzijnswerk met kinderen en met wezen en met oorlogsslachtoffers in het hele Midden-Oosten. En die hebben een actie opgezet om op de grens tussen Egypte en Gaza de Eid te vieren met kinderen. Nou, dat steunt de burgemeester van Amsterdam en ze steunt het ook openlijk. Dus ze maakt het bekend. En dan zit ik me af te vragen, is dat een actie vanaf het stadhuis? Is dat een statement van de burgemeester van ik sta aan die kant? Of is het een privépersoon, Halsema, die dat toch wel dat bekend wil maken, maar niet beseft dat ze gewoon eigenlijk altijd alleen maar vanuit haar functie praat op de sociale media, want ze heeft geen privékanalen meer op de sociale media. Daar is ze al lang geleden opgehouden. Wat is dat eigenlijk voor een signaal dat je stuurt naar de Joodse gemeenschap in Amsterdam? In een stad waarin de conflicten enorm oplopen, de polarisatie na 7 oktober groot is en waarin de pro-Palestijnse agressie alomtegenwoordig is. Wat is dat voor signaal dat je stuurt?
Ja.
Een signaal van partijdigheid.
Nou, het is natuurlijk iets heel raars dat je dat als burgemeester van de grootste stad van Amsterdam publiekelijk bekend gaat maken. Als je het wil steunen, hou het dan voor je, klaar en doe het als zonder dat iemand het weet. Klaar. Maar nu ga je het
doen. Vertel het tegen vrienden.
Juist.
Vertel het niet. Wees blij dat je het gedaan hebt.
Maar ga het niet publiekelijk maken. Dat doe je niet.
En ook niet op de dag dat Israël aangevallen wordt door 300
raketten
vanuit Teheran.
Precies.
En waarvan ik me afvraag, heeft ze ooit gewoon meegedaan aan een actie voor de families van de gijzelaars? Nee.
Nee, dat is mij ook niet bekend.
Heeft ze dat publiek gemaakt?
Nee, ze heeft wel, wel daar wat positiefs over gezegd, maar niet actief aan meegedaan. Nee.
Maar en die gijzelaars, die zijn echt totaal ook ondergesneeuwd door alles. Maar en nu helemaal. En die zijn dood. Het merendeel is dood.
Het merendeel leeft niet meer. Daar is men hier nu ook wel zo min of meer over van overtuigd. Er zullen nog
Hamas zegt dat ze kwijtgeraakt zijn. Weet je, het is,
een enkele tientallen die leven. En die worden dan gebruikt als menselijk schild. Voor meneer Sinwar en zijn kornuiten te beschermen. Maar de rest, de overgrote meerderheid, daar gaat men hier ook vanuit. Die is niet meer onder ons. Nee, het zou iedereen verbazen.
Je hoopt natuurlijk dat ze alsnog vrijgelaten zullen worden en thuis kunnen komen. En als dat niet zo is, maar ook als dat zo is, hoop je dat er gewoon de komende tijd boeken zullen komen, getuigenissen, maar ook romans, films, documentaires, waarin dit hele drama alsnog de plek in de herinnering zal krijgen die het verdient.
Oh, maar dat gaat gebeuren. Daar hoef je niet bang over te zijn. Dat gaat gebeuren. Ja.
En dan aan wereldwijd, dat gaat gebeuren.
Ja.
Want het kan niet zo zijn dat de vergetenheid en de haat Israël en dat tegen Israëli's en tegen wat burgers en wat ze overkomen is op 7 oktober en de wreedheid waarmee dat gevierd werd, dat het laatste woord wordt.
Nee, absoluut niet.
Excuses die verzonnen worden.
Absoluut niet. Nee.
Dat kan gewoon niet.
Nee, dat gaat ook niet. Dat gaat niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. Dus ik denk dat we hiermee een mooie afsluiting hebben. We praten bijna 40 minuten. En je bent het allemaal kwijt. Je moest het toch even op tafel leggen. Dus dat heb je gedaan.
Ja, zo is dat.
Oké, Nausicaa. Ik vond het weer, gezellig. Ja, zondag. Ja. Laat ik je nog even weten het tijdstip. Hey, bedankt hè. En een fijne middag.
Jij ook.
Ik spreek je.
En tot gauw.
Tot snel.
Dag.
Bye.